Hallo allemaal, welkom bij Potje Hockey, de podcast van de KNVB. In deze podcast praten wij iedere laatste donderdag van de maand met experts en ervaringsdeskundigen uit de sport- en hockeywereld over verschillende thema's binnen de hockeysport. Mijn naam is Sascha en het thema van de komende twee afleveringen van Potje Hockey is het maken van een gameplan. En in deze aflevering gaan we specifiek kijken naar de rol van videoanalyse daarbinnen. Dus ben je nou trainer, coach of heb je een andere rol op of rondom het hockeyveld? En ben je geïnteresseerd in de vraag hoe je jouw team het beste voorbereidt op een wedstrijd op het gebied van tactiek en techniek? En wil je weten wat voor rol videoanalyse hierin kan spelen? Luister dan vooral verder. Ja, een gameplan is best wel een breed onderwerp. Maar gelukkig hebben we twee afleveringen de tijd om jou als luisteraar alles te vertellen over dit onderwerp. En in deze eerste aflevering gaan we vooral kijken hoe we van een wedstrijd een training kunnen gaan maken. Dus wat merk je in een wedstrijd, waar loop je tegenaan en hoe kun je op die manier gericht gaan trainen? Nou, en daarin is videoanalyse iets wat een grote rol kan gaan spelen. En om jullie daar alles over te vertellen, heb ik vandaag twee leuke gasten tegenover mij zitten die jullie daarover van alles kunnen gaan vertellen. Naast mij zitten Joep van Nuland en Frank Maathuis. Joep is op dit moment regiocoach van het KNVB opleidingsteam Jongens onder 14 in de regio Zuidwest-Nederland.
Ja.
En is als videoanalist betrokken bij Tilburg Heren 1 en het Nederlandse Heren Elftal sinds dit seizoen. En volgens mij doe je nog allemaal andere dingen, dat mag je zo zelf vertellen.
Dank je.
En aan de andere kant zit Frank van Maathuis. Frank is directeur van 360 Sports Intelligence, die sinds een tijd official supplier van de KNVB zijn. En 360 Sports Intelligence maakt videoanalyse mogelijk voor de hele vereniging. En er zijn inmiddels ruim 100 hockeyclubs in binnen- en buitenland die hier gebruik van maken.
Klopt.
Dus volgens mij, dit was heel kort, maar jullie hebben meer te vertellen volgens mij. Dus willen jullie jezelf wat uitgebreider voorstellen? Joep, wil jij beginnen?
Zeker, dankjewel. Mooie introductie, Sascha. En dank voor de uitnodiging. Want erg leuk om een keer hier zo over te spreken. Joep van Nuland, sinds nu 3-4 jaar... fulltime in het hockey bezig, daarvoor eigenlijk altijd voornamelijk als jeugdtrainer, maar ook senioren getraind en gecoacht. Meer als hobby, dus naast het werk. En ja, langzaamaan eigenlijk een beetje beseft van oké, dit vind ik veel te leuk. Dus ik wil eigenlijk van mijn hobby mijn werk maken. En gelukkig kreeg ik bij Tilburg die mogelijkheid. En mocht ik onder Jeroen Delmee en Dennis Dijkshoorn bij Tilburg ik mijn eerste stapjes op hoofdklassenniveau zetten. En dat begon als videoanalist en langzaamaan is daar ook een stukje trainer en coach weer bijgekomen. Wat ik eigenlijk eerst was, dus ik heb me eigenlijk meer gemeld bij Jeroen toen van oké, ik wil iets doen en ik ga wel de video doen. En zo eigenlijk videoanalist geworden om eigenlijk iets te kunnen doen bij Heren 1 en in de hoofdklasse. Dus dat doe ik nog steeds, inmiddels dus onder Sjoerd Marijnen. En daarmee ook een stukje trainer en coach daarnaast geworden bij Tilburg Heren 1. Wat je al zei, inderdaad de regio Zuidwest, jongens en meisjes onder 14. Bij het Nederlands Elftal mocht ik dus inderdaad met Jeroen mee naar Nederlands. En ik denk wat ik het allerleukste vind ook nog steeds is Tilburg Jongens C1. De jongens daar ook onder 14, waar ik 3 keer in de week mee op pad mag. En dan zit mijn week eigenlijk al redelijk vol. Daarnaast probeer ik nog de jongste jeugd ook bij Tilburg af en toe mee te helpen en jongens D1. En mijn oude clubje Drunen, daar ben ik 1 keer in de 2 weken nog om de trainers te ondersteunen. Dus nu een volle werkweek, maar ja, met heel veel plezier en heel veel liefde voor het sport. Dus,
leuk. En dan ook nog bij ons aan tafel.
Ja.
Superleuk, dankjewel. Ja. Frank, aan jou het woord.
Dankjewel. Ook voor mij dank voor de uitnodiging. Leuk om het hierover te hebben. Ik spreek vanuit 360 Sports Intelligence. Wij zijn 7 jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van een applicatie om analyse mogelijk te maken. En we zijn begonnen omdat mijn middelste zoon toevallig bij ERV in Enschede hockeyde. Hij was een heel ambitieus coach, speelde landelijk, wilde graag meer. Er lag een camerasysteem, deed het niet. Wat gaan we doen? En het was helemaal niet de bedoeling om daar een bedrijf van te maken. Dus we hebben gewoon camera's gekocht en opgehangen. Toen hebben we andere camera's gekocht en op een andere plek opgehangen. En op een gegeven moment dachten we, we hebben nu wel beelden. Maar wat gaan we eigenlijk met die beelden doen? Toen hebben we voor onszelf een aantal uitgangspunten gedefinieerd. En gezegd, wat wij belangrijk vinden is dat je, als je een wedstrijd gespeeld hebt en je gaat naar de kleedkamer en je komt terug in het clubhuis, dat je op een groot scherm een samenvatting van jouw wedstrijd kunt zien. En er mag niemand meer aangezeten hebben. Dus het opnemen automatisch, het analyseren automatisch, het samenvatten automatisch en het presenteren automatisch. En dat is wat we nu kunnen. Dat is hartstikke leuk om te doen, om daarmee bezig te zijn. Want mijn Absoluut. Ik heb 3 passies. Ik haat verspilling. Een pak melk in de koelkast vind ik ook erg. Talentontwikkeling, dat is echt voor mij het allerbelangrijkste. En ik heb een totale passie voor sport. En die 2-3 dingen komen eigenlijk hierin samen. Dus het is erg leuk om hiermee bezig te zijn.
Mooi. Nou, het klinkt alsof het bijna onmogelijk is dat alles automatisch gaat. Maar het is wat het is. Superleuk om jou straks hier meer over te horen vertellen. Dan denk ik heel goed even kort over de opbouw van deze podcast. Zoals altijd gaan we in 2 keer 17,5 minuten in gesprek over het onderwerp. Tussendoor hebben we even een korte rust en we sluiten af met shootouts en een cooling down. En ik denk dat we heel veel te bespreken hebben, dus wat mij betreft gaan we gewoon heel snel beginnen. Dan mijn eerste vraag eigenlijk aan jullie is, we gaan het hebben over videoanalyse, maar waarom eigenlijk? Wat is nou het belang daarvan en wat kunnen teams er eigenlijk aan hebben? Wie wil daarover beginnen?
Mag ik beginnen?
Ja.
Okay, dankjewel, Frank. Ik denk dat er een... Ik heb ook 2 passen, Frank heeft er 3, ik heb er denk ik 2. En dat is aan de ene kant zeg maar de videoanalyse en de tactieken bij senioren, zoals bij Tilburg Heren 1 en Nederlands Elftal. En aan de andere kant jeugdontwikkeling. En ik denk dat die daarin ook totaal verschillend kan worden ingezet. Waar we bij de jeugd veel meer bezig zijn met inderdaad ontwikkelen. Dus daarin vind ik het veel meer een doel om, zoals ze dat eigenlijk in België mooi zeggen, train to train. Dus dat kinderen leren omgaan met zelfreflectie, naar zichzelf kijken. Dat ze leren de vertaalslag te maken van het plaatje op een scherm terug naar het veld en daar die vertaling te kunnen maken. Zonder dat de inhoud daar al heel belangrijk is. Maar veel meer het oefenen van reflectie, terugkijken en wat doe ik daarmee. En daar zit eigenlijk nog helemaal geen goed of fout in wat mij betreft. Want kinderen moeten zelf ontdekken. Dus hoe ik dat bij Zuidwest of bij de jongens onder 14 bij Tilburg inzet, is dat ik de wedstrijden soms laat filmen, niet eens allemaal. En die zet ik op een verborgen YouTube-kanaal. En daar kunnen ze zelf naar kijken. En als ze vragen hebben, kunnen ze bij mij terecht. Maar het is niet zo dat ik daarin sturend of zeg van oké, we moeten die kant op of die kant op. Kijk er maar naar, kijk naar jezelf. En als je iets wil weten, dan kun je altijd vragen bij me stellen. Mm-hmm. En dat is heel wisselend. Sommige kinderen die kijken naar en komen nooit met vragen. En anderen vinden het heel interessant en gaan er echt mee aan de slag. Mm-hmm. En dat mag ook. Dus daar de ontwikkeling voor kinderen, denk ik. En bij senioren en dus prestatie, daar is het belang heel anders. Daar gaat het om de prestatie uiteindelijk. Natuurlijk zit er ook een ontwikkelingsdoel bij senioren. Maar zeker in hoofdklasse en zeker internationaal gaat het uiteindelijk om winnen. En zullen we dus de prestatie moeten proberen te verbeteren op basis van video. En daar doen we dus, dat is ook een stukje tweeledig, hè. We kijken naar de tegenstander en maken daar een analyse van. En anderzijds kijken we terug op onze eigen wedstrijd en maken we een analyse van, hè, waar we natuurlijk ook over gaan hebben, het gameplan. En ik denk dat die daar voornamelijk voor wordt ingezet op 2 vlakken, zeg maar, zonder nu al de inhoud er meteen helemaal in te duiken. Denk ik dat die 2 doelen voor mij in ieder geval heel waardevol zijn om te ondersteunen met video.
Ja, mooi. Dus enerzijds leren reflecteren en terugkijken naar jezelf, meer voor de jeugd in het ontwikkelen. En anderzijds voor de senioren meer het prestatiebevorderende aspect.
Ja, precies.
Mooi. Frank, hoe kijk jij daarnaar?
Wat mij heel erg opviel als vader van 3 jongens, mijn oudste voetbal, inmiddels de hockey en mijn jongste honkbal, is dat er na de wedstrijd heel vaak gepraat wordt van, weet je nog, toen bij die actie. En dat de andere kijkt van, wat bedoel je daar nou precies mee? En dat heeft mij ertoe gezet dat je denkt van, ja, maar als je dat nou kunt ondersteunen met beeld, dus niet alleen maar bij die situatie stond je niet goed, maar ook kunt laten zien maar waar dan wel en hoe dan wel. Dus wat wij heel graag willen is beelden toegankelijk maken voor iedereen, voor alle spelers, voor alle coaches, voor trainingen, van wedstrijden, zodat je direct feedback krijgt, dat is wat jij eigenlijk ook zegt, en meteen dus, zodat je de situatie dan scherp in je hoofd hebt, kunt laten zien, oké, maar hey, dan ga ik de volgende keer toch anders aanpakken, of ik ga me toch anders opstellen, of ik ga toch anders handelen. Dus wat wij belangrijk vinden is dat spelers direct toegang krijgen tot beelden, meteen naar de wedstrijd, meteen naar de training of tijdens de wedstrijd, tijdens de training, en daar meteen van kunnen leren. Want ja, leren door te zien gaat toch sneller dan het verhaal vertellen. Dus dat is waarom wij graag daarbij faciliteren met ons systeem.
Ja. En volgens mij volgens mij is wat jullie doen, hè, is ook nog iets waar een club gewoon echt iets aan kan hebben.
Zeker.
Wil je misschien kort even iets vertellen over wat jullie allemaal eigenlijk aanbieden?
Zeker. Het is dat je erom vraagt. Nee. We zijn, wat ik zei, begonnen 7 jaar geleden vanuit de passie voor sport en talentontwikkeling. En we hebben gezegd dat we wel een systeem hebben waarmee je gewoon echt kunt leren en naar beelden kunt kijken. Maar de afgelopen periode hebben we ook gezien dat het ook leuk is om naar beelden te kijken. En zeker in de tijd van corona dat het ook nodig was. Want als publiek mocht je gewoon niet komen. Dus we hebben naast een analyseblok ook een entertainmentblok. En naast het entertainmentblok hebben we ook een sponsorblok. Want we weten hoe moeilijk het is voor een club om het financieel allemaal rond te krijgen. Dus wij willen met die beelden de mogelijkheid bieden om extra inkomsten te genereren. Dus niet alleen de bord langs de kant en de vlag in de mast. Maar ook online, onder de beelden, tijdens de beelden, voor de beelden, na de wedstrijd. Gewoon echt sponsoruitingen op te kunnen nemen. En daarmee te zorgen dat je extra geld voor de club genereert. Nou, we zeiden net al, automatisch is gewoon heel belangrijk. Want iedere club heeft moeite met vrijwilligers. Ik bedoel, dat is hartstikke mooi, Joep, dat jij dit allemaal doet. Maar ik denk niet dat er de club er 20 van heeft. Dus alles wat je kunt automatiseren, moet je in onze optiek automatiseren. Het moet betaalbaar zijn, zoals we net al zeiden. Maar het moet dus ook voor de hele club bruikbaar zijn. Wat wij heel erg zien is... Dat heel veel geld naar selectieteams gaat. Dat naar de beste spelers, de meeste middelen gaan. Maar wat wij graag willen is dat ook degenen die in de B3 of in de C5 zitten over hun beelden kunnen beschikken. Want die vinden het net zo leuk om daarna te kijken of om te delen met hun familie of achterban of wat dan ook. En dat zijn de dingen waar wij voor staan. Dus analyse, entertainment, sponsoring. Als je kijkt naar die analyse, en misschien is het leuk om te vertellen, we hebben sinds vorige week onze Instant Replay app. En dat betekent dat je tijdens trainingen en wedstrijden meteen over de beelden kunt beschikken. En meteen vanuit alle cameraperspectieven. Het leukste was, een van onze klanten in België vorig jaar, die stond in de halve finale van de beker. Daar liep de strafcorner even niet goed, dus de sleper werd aan de kant gehaald. Keek in de dugout op de tablet, in de, zeg maar, de testversie die we toen hadden, zag waar de gaten lagen, vervolgens maakt hij 3 doelpunten uit 3 strafcorners en ze gaan naar de bekerfinale. Nou, als je dat dan terugkrijgt vanuit de club, van kijk eens, dit doen we met jullie systeem, ja, dat is super vet. Want dat is dus precies de invulling aan de visie, aan de gedachte, aan de hoop die wij ooit hadden. Dus die instant replay is heel mooi, maar wat we dan wel belangrijk vinden is ook gewoon dat alle spelers toegang hebben tot de beelden. Dus niet alleen een coach die zegt, kijk, ik heb dit van jou gezien. Wat we bij een aantal clubs gewoon zien is dat de coach zegt, hey, met de hele linkerkant bijvoorbeeld, gaan jullie nou eens alle wedstrijdsituaties samen analyseren en kom eens met de 2-3 momenten waarvan jullie denken dat het beter kan. Of in de laatste linie, dus dat je per linie of per kant of per situatie gaat doen. En daar kun je spelers ook heel mooi een eigen verantwoordelijkheid in geven. Die vinden het hartstikke leuk om naar hun beelden te kijken. Die vinden het hartstikke leuk om daar clipjes van te maken. Die vinden het hartstikke leuk om feedback van hun trainer hierover te krijgen. En dat vinden we leuk, dat we dat op de een of andere manier kunnen faciliteren. Zo simpel mogelijk. Dus altijd toegang tot de beelden, tijdens en direct na de wedstrijd. Gebruik het, leer ervan, doe er leuke dingen mee. Dat is waar we voor staan.
Ja, mooi. En jullie maken dat dus eigenlijk voor een club, hè, die met jullie in zee gaat, heel toegankelijk en makkelijk.
Ja, dat is in ieder geval de gedachte die wij hebben. En er zullen heus nog wel een keer wat dingetjes minder toegankelijk zijn dan wij hopen dat het zo is. Maar iedereen heeft altijd toegang tot de beelden. Je kunt alle trainingen, alle wedstrijden opnemen. Je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft alleen maar het systeem aan te zetten. Dus dat betekent dat als Joep zegt, nee, ik ga met mijn jongen C1, ga ik met mijn tablet op het veld lopen tijdens de training. Dat je ook vanuit de technische handelingen al meteen de feedback kunt krijgen vanuit al die camera's die er toch al hangen. En ja... Nou, ik blijf mezelf verhalen. Dat vind ik leuk als dat gebeurt. Dus, ja,
mooi, een helder verhaal, denk ik. Joep, dan even los van het systeem wat gebruikt wordt.
Ja, ja.
Misschien leuk om even op wat jonger, lager niveau bij jongens C1 te beginnen. Dan kunnen we misschien straks nog even naar Heren 1 en Nederlands Elftal. Maar stel jij zegt, ik ga voor Tilburg jongens C1 een videoanalyse maken. Waar begin je?
Nou, altijd bij de jongens zelf, denk ik. Ik denk dat in die leeftijdscategorie, hè, dus zijn natuurlijk echt nog jonge kinderen, 12, 13 jaar, dat we daar eigenlijk zo min mogelijk dwingend proberen te zijn met een gameplan, zeg maar. Hè, daar mogen ze nog veel meer zelf ontdekken, zelf op avontuur gaan. Dus daar draai ik hem meestal om. Laat ik ze zelf kijken en zelf inderdaad met een plan komen of zelf met ideeën komen. En natuurlijk probeer je er af en toe wel weer een stukje in te sturen of te ondersteunen of te helpen. Maar zo min mogelijk, zeg maar, het al op te leggen of uiteindelijk als ze zelf tot de ontdekking komen wat werkt, dat beklijft 100 keer beter dan wanneer ik ze iets voorschrijf en ze dat gaan uitvoeren. Ja. Want dan doen ze het omdat ik zeg dat ze dat moeten doen in plaats van dat ze zelf hebben ervaren wat werkt. Ja. Dus daar, dat verschil is best, ja, dat, zoals ik eerder al aangaf, dat verschil is echt enorm. Mm-hmm. Dus bij jeugd is het, begin ik eigenlijk altijd wel andersom. Ja. Dus dan laat ik ze echt wel eerst zelf kijken, voordat ik met feedback ga komen, zeg maar. Dus dat ze echt zelf erover nadenken.
Ja. En geef jij ze dan gewoon de hele wedstrijd? Of knip jij wel beelden eruit? Of hoe,
allebei wel eens. In principe krijgen ze altijd wel, als ik hem opneem, de hele wedstrijd. Mm-hmm. Dus dan stuur ik ze altijd gewoon de link van de wedstrijd. Mm-hmm. En soms knip ik ook individueel beelden eruit, dat ik merk dat ze ergens moeite mee hebben. En dan maak ik een playlistje met alleen beelden van een individuele speler, inderdaad. Dus om hem daar weer verder in te helpen. Dus dat is op beide vlakken wel. Maar ik doe eigenlijk weinig echt aan een teampresentatie van oké, we hebben denk ik één keer gedaan dit seizoen met ze. Van oké, we merken dat we hier vastzitten en we moeten misschien proberen om hier daar te gaan hokje. Dat heb ik denk ik één keer gedaan dit seizoen. En daar probeer ik ook zo ver mogelijk van te blijven. Zeg maar. Het gaat ook veel meer natuurlijk uiteindelijk om de individuele ontwikkeling. Natuurlijk willen de jongens graag de wedstrijd winnen en kan ik daarbij helpen. Alleen, ze zullen dat zelf moeten leren en zelf moeten ontdekken wat werkt. Ja. Dus ik ben wel een coach en ik geloof ook wel echt in dat je kinderen daarin tactisch zoveel mogelijk met rust moet laten. Ja. En ze het zelf moet laten ontdekken en als ze daar vragen over hebben of problemen in ondervinden, dan ben je er om een zetje te geven of even te ondersteunen. Ja. In plaats van een plan voor te schrijven.
Ja, maar heb je dan ook een collectieve sessie met je hele team? Haal je ze bij elkaar en laat je ze samen naar de beelden kijken? Of is het echt op individueel niveau of per linie of per groepje? Of...
Nee, ik laat ze eigenlijk dus nooit. Ja, dat heb ik dus één keer gedaan dat we een collectieve sessie hebben gedaan. Ja. En verder gebruik ik het nog niet heel veel. Ik vind ook dat ze daar nog te jong voor zijn. Ja. Vanaf de B of de A zou ik dat misschien vaker gebruiken. Maar nee, ik zeg wel, ik geef ze de wedstrijd en als ze daar vragen over hebben, dan mogen ze daarmee komen. Ja. Maar het is niet zo dat omdat ik nou toevallig dit doe bij het Nederlands elftal, dat ik de jongens helemaal doodgooi met allerlei analyses en plannen en tactieken. Juist niet. Ja. Want uiteindelijk wat we merken op ook hoger niveau is dat de zelfredzaamheid uiteindelijk ook daar het belangrijkste is. Ja. En natuurlijk kun je af en toe een stukje daarin nuanceren of sturen of ondersteunen. Maar ze moeten het wel iedere keer eigenlijk het zelf ontdekken en zelf ervaren hoe ze daar komen. Dus nee, ik doe eigenlijk nooit een teamsessie met videobeelden, zeg maar. Dat zelden.
En een heel rare vraag als buitenstaander, maar zie je dan bijvoorbeeld ook dat je meest getalenteerde spelers ook het meest eager zijn om naar die beelden te kijken en daar beter van te worden? Of zit daar helemaal geen lijn?
Nee, daar zit zeker een lijn in. En dat komt eigenlijk vanuit... denk ik twee invalshoeken. Eén is inderdaad een stukje intrinsieke motivatie. Hè. Je hebt natuurlijk kinderen die daar, die willen alles weten, alles zien, alles kunnen. Dus die intrinsieke motivatie is zo hoog dat ze altijd die wedstrijden terugkijken en met vragen komen. Anderzijds, en ik denk dat belangrijk is om ook te beseffen, zeker in die leeftijd, maar ook nog steeds bij senioren, is dat ieder brein anders werkt. Dus waar sommige kinderen heel goed van een plaatje kunnen leren, zijn er ook andere kinderen die dat niet kunnen, die vertaalslag gewoon en ook waarschijnlijk nooit echt goed gaan maken. Daar kun je ze een stukje bij helpen, maar daarom hebben ze natuurlijk het prachtige plaatje, praatje en daadje ooit bedacht. En dat is gewoon om alle verschillende breinen te kunnen bedienen. Ja. En waar sommigen inderdaad heel makkelijk die vertaalslag maken, zijn er ook kinderen die het liever ervaren op het veld zonder het terug te kunnen zien, zeg maar. Dus die moeten gewoon iedere keer in die situatie komen. Daar zijn trainingen dan weer heel belangrijk voor. Dat je eigenlijk alle drie die kanalen, het plaatje, het praatje en het daadje, continu blijft bedienen. Zodat je alle kinderen, hoe verschillend ze ook in elkaar zitten, allemaal de kans geeft zich te ontwikkelen op dezelfde manier. En waar we dat voor sommigen heel goed werken met video, zijn er ook, en dat merk je ook nog steeds bij volwassenen, die hebben daar gewoon minder aan. En die moet je meer op de training in die situatie brengen om ze vanuit ervaring, vanuit de daad te laten ervaren en oefenen en ontwikkelen.
Maar geef je dan tijdens een training, als ze in zo'n situatie komen, ook direct beelden terug en laat je dat ook meteen zien? Of zou dat helpen om dat te kunnen doen?
Bij kinderen denk ik nog niet. Ik denk dat nog dat te veel is voor ze. Omdat ik zeg, ik vind de feedback die ze eigenlijk zelf uit het spel krijgen, vind ik veel belangrijker dan de feedback die ik ze geef. Ja. Dus, en die is in retro-perspectief natuurlijk altijd goed om een keertje ook terug te zien met een videobeeld. Maar om dat direct tijdens een oefening of een wedstrijd te ervaren, ik denk dat dat op dat moment te veel is. Dan zit ze ook gewoon in een wedstrijdemotie of in een trainingsemotie met een verhoogde hartslag. En denk ik moeilijker, zeker kinderen moeilijker toegankelijk om daar direct iets mee te doen. Bij senioren doen we dat wel. Nog niet op trainingen, maar wel bij wedstrijden. Hè. Dus ik heb mijn laptop is altijd verbonden met die van de hoofdcoach op de bank. En al mijn codes en dingen komen daar binnen. Dus die kan onmiddellijk eigenlijk alle wedstrijdsituaties daar terugzien. En vaak is er dan ook nog een assistent die samen met spelers dat individueel op de bank kijkt. En zeker met strafcorners, zoals je eerder ook al aangaf. Ja, daar is het heel waardevol. Want zowel verdedigend als aanvallend willen ze toch altijd zien van oké, doet deze tegenstander toch iets anders dan de 100 corners die we voor de wedstrijd toch al gekeken hadden. Dus daar is die in directe, denk ik, voor ons het meest inzetbaar, ja.
Dat laatste denk ik voor jullie, Frank, ook wel wat jullie ook uit willen dragen. Hè? Dat het mogelijk is om direct beelden terug te kunnen geven.
Ja. Ja. Ja, nou, wat ik net al zei, ik denk dat die, als je in die situatie zit en je krijgt meteen feedback daarop, dat is wat je volgens mij het snelst van leert. Dus als je dat tijdens trainingen en wedstrijden kunt doen, is dat hartstikke mooi. En ik denk dat als je bij wilt stellen in de wedstrijd en je kunt het op basis van een aantal feitelijke situaties doen, een aantal korte clipjes doen, dat op dat moment het veel makkelijker schakelen is. Van oké, maar als ik dus niet links zoek, maar naar rechts draai, of andersom, ja. Als leek zijnde. Dan ligt daar de ruimte. En dat beeld ondersteunt daar volgens mij op een hele mooie manier bij.
Ja.
Nou, ik ben er wel mee eens hoor. Ik denk dat het goed is dat dit soort faciliteiten breder toegankelijk zijn. En ook zeker voor meer jeugd toegankelijk zijn. Want inderdaad, ik heb het geluk, of mijn jongens hebben het geluk, dat ik toevallig de faciliteiten heb en de kennis heb om daar een stukje in ze te helpen. Maar dat is natuurlijk lang niet overal zo. En met een dergelijk systeem is het natuurlijk fantastisch dat meerdere teams en meer jeugd ook toegang krijgt tot dit soort dingen. En dat is, ik denk, hartstikke waardevol. En een fantastische tool om ontwikkeling in zowel top als breedte bij de jeugd te ondersteunen. Ja. En ook denk ik bij senioren waar niet altijd dit soort faciliteiten aanwezig zijn. Ja, helemaal eens.
Mooi. Dan hebben we het nu denk ik vooral over de jeugd gehad, hè, en het toegankelijk maken van beelden. Ik denk dat we even toegaan naar een korte rust en dat we dan verder gaan kijken naar het wat hoger niveau in de senioren en hoe we videoanalyse daar kunnen toepassen.
Heel graag.
Dan is het tijd voor een korte pauze en gaan we over naar onze rubriek Jouw Sportverhaal. En hierin vragen we onze gasten om hun allermooiste sportherinneringen met ons te delen. En dat kan zijn iets van vroeger, iets van nu, iets als speler, als toeschouwer, binnen de lijn of erbuiten, alles kan en mag. Dus wie wil beginnen? Joep.
Ik mag weer beginnen.
Ja, je krijgt de blik.
voor mij is dat, wat ik echt een mooi sportverhaal vind, is een vrij recent ervaring. Zoals gezegd, ik train op dit moment jongens C1 van Tilburg. Een maand of twee geleden belde een van mijn jongens me of hij me mocht interviewen. Want hij moest voor school moest hij een werkstuk maken over een inspirerende persoon. En daar had hij mij voor uitgekozen. Dus, ik vond het fantastisch. Dus hij had het helemaal voorbereid met allerlei vragen en heeft daar een heel werkstuk over geschreven. En toevallig stuurde hij me twee weken geleden een appje waarin hij liet zien, ik heb er een 8 voor gehad. Ja, dat betekent dat je echt dus iets toevoegt in het leven van een jong persoon. En ik vind dat is voor mij wel waarom ik een aantal jaar geleden de overstap heb gemaakt naar het hockey. Om dit soort dingen te mogen beleven, zeg maar. En om zo belangrijk te kunnen zijn in het leven van jonge ontwikkelende kinderen. Dat is mijn sportverhaal.
Supermooi, ja. Heel leuk. Bijzonder ook. Ja. Dankjewel. Frank?
Ja, die voor mij is toch een beetje zakelijk dan, sorry.
Nee, dat is alleen maar goed.
Wat ik heel leuk vind, is met een idee wat we 6-7 jaar geleden hadden, waarbij we dachten, god, zouden we wat geautomatiseerd kunnen doen met camera's? En ik kom net terug uit Amerika, waarbij we op dit moment bij een groot aantal colleges waarschijnlijk het systeem neer gaan leggen. En misschien wel bij de allergrootste universiteit in Amerika een hockeyoplossing neer kunnen leggen. En ik vind het wel mooi dat wat je toen bedacht hebt als zijnde, zou het niet leuk zijn dat je spelers zelf met beelden kunt laten werken en dat je zelf spelers daar beter van kunt laten worden, dat je dat nu eigenlijk zelfs in Amerika uit mag rollen. Dus Nou, daar ben ik wel heel trots op. Heel even om aan te sluiten bij een eerdere zinsnede van Joep. Een van de negatieve dingen die we met ons systeem hebben meegemaakt. Dus we hadden ons systeem bij een jeugdvoetbaltoernooi liggen. En een van de, er was een Engels team en die Engelse coach die keek naar die beelden en die zegt, kun je het stopzetten? Ja, tuurlijk kun je het stopzetten. Dus wij stopzetten. En hij liep naar buiten, pakt zijn keeper in zijn nek en begint helemaal te voeteren. En ik heb je nog zo gezegd dat je dat niet moet doen. En toen dacht ik, nou, dit is dus een schoolvoorbeeld van wat je niet moet gaan doen met videoanalyse. Dus die proberen we dan ook al meteen mee te geven op het moment dat we een systeem bij een club neerleggen. Van jongens, het is hartstikke mooi, maar let wel op wat je ermee doet.
Ja, dus de tip van Joep om het goede te laten zien
absoluut,
was daar heel
absoluut.
Veel toepassing.
Ja.
Dan gaan we door naar het tweede kwart. We hebben net het vooral gehad over videoanalyse in de jeugd. Lijkt me leuk om nu wat meer te gaan kijken naar misschien de wat oudere jeugd, senioren, wat meer prestatiehockey. Ja, Joep, je hebt al een paar dingen wel verteld. Hoe pak je dat dan aan bijvoorbeeld bij het Nederlands elftal? Wat is het belangrijkste voor jullie in videoanalyse daarin?
Ook die is weer een beetje tweeledig. Dus je hebt het terugkijken op de eigen wedstrijd. En het vooruitkijken naar de tegenstander. En dus een analyse maken van de tegenstander. En daarmee een stukje voorbereiden.
Ja, misschien is nu het terugkijken wel leuk. Omdat we dan ook kunnen kijken van nou, hoe vertaal je dat dan naar een training.
Ja.
Dus, kun je daar wat over vertellen?
Ja, zeker. Nou, ten eerste coderen we dan een hele wedstrijd in hele kleine blokjes. En we werken daarin vanuit het balstartprincipe. Dus dat betekent dat we, een balstart 1 is tussen achterlijn en 23 enzovoorts tot en met balstart 4. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk de meer gestructureerde situaties, dus een opbouw versus een press. Want dan heeft een tegenstander tijd om op te stellen en krijg je eigenlijk meer gestructureerd spel. Mm-hmm. En het ongestructureerd spel coderen we ook, dat is meer de balwinst situatie. En dan krijg je dus een turnover en heeft een tegenstander niet zoveel tijd om zich op te stellen en moeten ze dus vanuit lopend spel gaan reorganiseren. Dus daar maken we al een onderscheid in twee tactische situaties. Hè? Dus van gestructureerd naar verdedigen of aanvallen naar ongestructureerd verdedigen of aanvallen. Dus daar maken we een belangrijk onderscheid. En daar kijken we ook heel erg naar terug. Van oké, vanuit bepaalde principes. Hè? Dus we maken een gameplan. En een gameplan heeft heel duidelijk een aantal doelen. En die, binnen die doelen zeggen we oké, dat gaan we proberen te bereiken vanuit een aantal principes. Dus we maken geen harde afspraak van die moet daar staan en die moet daar staan. Maar uiteindelijk hebben we een doel met in onze press waar willen we een bal afpakken en hoe. En daar hebben we een aantal principes voor. Dat gaan we eigenlijk zo proberen te bereiken. En die principes proberen we terug te kijken en te analyseren van oké, handelen we vanuit onze principes? Hoe doen we dat? Kunnen we dat beter doen? En hoe kunnen we elkaar daar beter in helpen? Ja. En ja, dat dus voor al die verschillende vlakken van gestructureerd verdedigen naar ongestructureerd verdedigen. Balstartsituaties. Wat we heel veel zien op het moment is dat er vooral tactisch veel gebeurt in de balstart 4, dus dat is wat, de lange corner. Mm-hmm. Daarin zijn teams heel erg bezig om vanuit daar de cirkel aan te vallen en te kijken of ze daar in de cirkel kunnen komen. Dus we zien ook dat vanuit die balstart 4 is op dit moment een van de dingen waar de meeste cirkelpenetraties vandaan komen. Dus dat betekent dat heel erg belangrijk is om van een tegenstander te weten van hoe doen zij dat. En dus ook van onszelf te weten van oké, hoe verdedigen we dat? Of hoe hebben wij hem zelf aanvallend gespeeld? En kunnen wij daar weer in nuance weer iets beter in worden? Mm-hmm. Dus daar gebruiken we dat heel erg voor om terug te kijken. En dat, ja, dat gaat soms echt inderdaad om, je moet net een metertje meer naar links of een metertje meer naar rechts. Of dat soort kleine details. Op het hoogste niveau wat meer details en op een wat lager niveau uiteraard weer wat meer de vorm en hoe we dat überhaupt willen.
Ja, mooi. Dus eigenlijk is het bij jullie vooral gestructureerd op positie op het veld. En of het een bal starten is of een bal wint, zeg maar. Het is een turnover.
Ja.
En jij codeert dat dan ter plekke. Dus je staat op de videotoren en ondertussen ben jij aan het coderen.
Ja.
Dat is denk ik voor topteams heel fijn om mensen zoals jij te hebben.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat heel veel verenigingen niet zo iemand hebben als jij. Met de tijd en vooral de capaciteiten om het te kunnen. Frank, bij jullie gaat er veel meer automatisch, hè? Klopt dat?
Klopt.
Kun je daar wat over vertellen?
Nou, wij positioneren 2, 4, 6, 8 camera's rond het veld. Dus dat betekent dat je eigenlijk iedere situatie op het veld vanaf 2, 3, 4 verschillende kanten zou kunnen zien. Onze software, onze artificial intelligence software, herkent situaties. Dus die kent de positie van spelers op het veld en die herkent ook situaties. Nou, strafcorner herkennen zou natuurlijk heel simpel zijn, want je weet waar spelers staan. Dus die kun je redelijk uit de beelden halen. Doelpunt is wel lastig, want wat is een doelpunt? Nou, als de bal over de lijn is, maar het kenmerk voor hockey is dat je de bal toch nooit ziet. Want die zit altijd achter de stick of achter de voet. Dus hoe zie je dat die bal over de lijn is? Nou, als dan de spelers weer op hun eigen helft staan en het is niet begin van de eerste, tweede helft of van de kwarten, dan weet je dat er een doelpunt is gevallen. Dus dan zit je 30 seconden daarvoor. Nou, zo hebben we de algoritmes opgebouwd. Dus op die manier kunnen we de meeste spelsituaties kunnen herkennen. Dus wat wij ook zeggen tegen de coaches die hiermee werken, als jullie kunnen definiëren wat je wilt zien, dus als je het onder woorden kunt brengen, kunnen wij het wel ombouwen in algoritmes om het daarmee automatisch uit de beelden te halen. Kijk, waar ik mee begon is, ons doel is dat we na de wedstrijd een geautomatiseerde samenvatting hebben. En dan moet je er wel de doelpunten hebben, de strafcorners hebben en misschien gevaarlijke veldsituaties. Ik denk dat we in staat zijn op dit moment om tussen de 95% en 97% van die situaties te herkennen. Dus hebben wij een geautomatiseerde samenvatting, maar we hebben geautomatiseerde highlights. Dus we moeten nog een klein stapje maken om te kunnen zeggen, we hebben echt een samenvatting van die wedstrijd. Maar op dit moment zitten we, nou, zeg maar 95% van de doelpunten herkennen we en van de strafcorners. Dus ja, dat betekent dat als je een kwartier naar de wedstrijd daarna kijkt, dat je toch wel een goed beeld hebt van hoe die wedstrijd verlopen is.
Ja, mooi. Nou, Joep, en voor jou, we hebben het al een tijdje net even gehad over inderdaad een beetje de grote lijn van hoe je zo'n videoanalyse uitvoert. Ik kan me ook voorstellen dat je best wel een keer een week bezig bent met een hele specifieke spelsituatie bijvoorbeeld. Dus we hadden het net tijdens het voorspreken al even over misschien de passes die je linksachter geeft, komen die wel of niet aan. Gebruiken jullie het daar ook voor?
Ja, we coderen ook vaak individuele clipjes inderdaad van spelers. En dat is ook wel een beetje, net zoals bij de jeugd, vooral om zelf terug te kijken. We zijn nog niet zo ver in het hockey dat je, het kan wel, maar dat is zo ontzettend tijdrovend. Als je iedere paas voorwaarts terug zou willen brengen naar data en daar vanuit data bijvoorbeeld een analyse uit zou willen maken, dat is bijna onmogelijk. Dan zou je inderdaad nog veel geavanceerdere artificial intelligence software moeten hebben, zoals in het voetbal al wel een stukje kan, maar die bal is natuurlijk veel groter, dus dat is ook een stuk eenvoudiger. Want als je dat allemaal zou moeten coderen, daar gaan zoveel uren in zitten. Daar is de hockeysport nog lang niet aan toe, zoals Amerikaanse sporten of zo dat doen. Mm-hmm. Dus bij ons is het individuele niveau veel meer dat jongens zelf terugkijken naar überhaupt gewoon balbezitmomenten of bepaalde tactische momenten. Dus daar gebruiken we het wel voor. Maar wat we eigenlijk veel meer doen in het terugkijken of in het analyse gebeuren, of ook weer een stukje het vooruitkijken, is dat we proberen de juiste associaties, zeg maar, op te roepen. He, waar je in een tactsituatie keuzes moet maken. He, dus we hebben een doel vanuit daar principes. En dat betekent dat je iedere keer keuzes moet gaan maken. En dat is eigenlijk waar je spelers in probeert te ondersteunen. Om uiteindelijk de juiste keuzes in die situatie te maken. Je hebt maar een beperkt aantal trainingsuren. En daarin probeer je ze met oefeningen inderdaad de kleine tactische situatie na te bootsen en ook in die positie te brengen. Maar door ze ook een stukje die situatie te laten terugkijken, verrijk je natuurlijk ook een stukje de ervaring en het sneller keuzes kunnen maken in dat soort situaties. En waar ik denk wat belangrijk is, ook voor luisteraars en voor iedereen die er een stukje mee bezig is, is dat daar hebben ze ook best wel wat onderzoek naar gedaan, is dat je eigenlijk probeert om de juiste keuzes terug te laten zien. Want uiteindelijk wil je de juiste associatie oproepen in een stressmoment. Want het gaat razendsnel, het hockey, dus je moet heel snel de juiste keuze maken. En we weten inmiddels ook een stukje dat de eerste associatie is toch de keuze die je maakt. Ik denk de fout die ook nog veel gemaakt wordt, is dat we te veel bezig zijn van hier sta je niet goed. En als we dat eigenlijk continu doen, blijft dat nog steeds de eerste associatie. En zie je dat mensen dus nog steeds in die stresssituatie teruggrijpen naar het beeldje dat ze de laatste keer van de coach hebben gezien van hier sta je niet goed. Ja. En het dus weer niet goed doen. En ik denk dat de kracht zit heel erg in het verzamelen, dus het databases opbouwen, zowel individueel voor spelers als voor een heel team, van situaties waarin je denkt dat de juiste keuze gemaakt wordt. En vanuit daar continu eigenlijk op teruggrijpt en dus spelers veel makkelijker in de positie zet om de juiste keuze te maken en die associatie te hebben in de stresssituatie. En dat is denk ik de belangrijkste, zeg maar, op individueel niveau. Dat je zo spelers echt kunt helpen om de juiste keuzes te maken.
Ja, mooi. Hoeveel uur zijn jullie bij een Nederlands elftal met video bezig ongeveer?
Ik persoonlijk heel veel, maar de spelers zelf, ook daarin is dat wisselend. Dus je hebt jongens die willen gewoon direct na de wedstrijd in de bus of waar we dan ook zijn in het hotel, meteen de wedstrijd terugzien en die komen een laptop vragen en gaan heel de wedstrijd terugkijken. En anderen die willen eigenlijk gewoon bepaalde situaties terugzien of wachten op de analyse van de coaches. Maar die jongens zijn daar zelf wel intensief mee bezig hoor. Ze doen daar echt veel mee. We vragen ze ook vaak om zelf bepaalde situaties dus voor te bereiden. Hè. Dus de keepers die bepalen echt wel zelf hoe dat hun strafcornerverdediging in elkaar zit. Dus die komen bij mij van oké, ik wil deze en deze beelden hebben. Dus ik lever eerst de database aan en dan komen ze terug van oké, ik wil deze en deze clipjes op een rijtje hebben. En vanuit daar geven ze dan zelf weer de prestatie aan de spelers. Van oké, ik wil de corner zo verdedigd hebben en dit land speelt hem zo. En dus daar gaan we zo op verdedigen. Dus dat faciliteren we heel erg. Dus de spelers zijn daar ook zelf echt wel een aantal uren mee aan de slag om te kijken hoe ze daar beter in kunnen worden. Ja. Maar dat is vooral heel veel terugkijkend. Dat doen de coaches zeg maar daarna weer ook een stukje vooruitkijkend van oké, dit is weer de nieuwe tegenstander. Mm-hmm. En daar zetten we ook wel weer wedstrijden van online, zodat jongens zelf kunnen kijken van oké, voor mijn positie, waar moet ik vast op gaan letten? En ook daarin komen dan wel eens individuele vragen van heb je wat specifieke beelden van die linkshalf of van die verdediger of van die aanvaller? Ja. Zodat ik me daar wat beter op kan voorbereiden. Maar dat is, we zijn ook daarin niet super dwingend. Dat is ook gewoon de behoefte per speler. En die proberen we te faciliteren. Ja. Dat is vooral mijn werk.
Is het ook zo dat spelers samen vragen om situaties?
Ja, zeker.
In het samenspel, dus dat je zegt de achterste lijn of de middenlijn of de linkerkant of de rechterkant, dat je spelers elkaar beter leren begrijpen?
Ja, nee, hele goede vraag, Frank. Dat gebeurt heel veel, zeker de spitsen. Want daarin is een samenwerking heel erg belangrijk in het leaden, het vrijlopen. Ja. Dus dat merk ik ook gewoon bij trainingen. Als we een dubbeltraining hebben, dan willen ze eigenlijk tussen die training in al de spitsenoefening zien. Zodat ze de tweede training daar weer mee aan de slag kunnen. En elkaar van feedback kunnen voorzien en weer afspraken kunnen maken van oké, hier moeten we in de nuance weer net iets anders doen. En dan kunnen ze dat de tweede training meteen weer gebruiken om een stapje te zetten.
Nou, je zegt tussen de trainingen, maar ja. Tijdens de trainingen gebruik je geen beelden?
Nee, eigenlijk niet, omdat je... We zitten natuurlijk ook nog met de inspanningsfysiologie. Ja. Dan is er dus weinig tijd en ruimte om tijdens een training zoiets te doen. Die jongens moeten wel in hun hartslag op bepaalde niveaus blijven. En vooral op dat moment met de sport zelf bezig zijn. En natuurlijk geven ze elkaar wel direct wat feedback op het veld. En die krijgen ze ook wel van de trainers en de coach. Maar om ze dan ook nog naar de bank te roepen of om met een tablet op het veld terug te kijken. Dat zou op dit moment nog best wel tijdrovend zijn. Ja. Plus dat ze, wat ik eerder ook aangaf, of ze in die emotie op dat moment daar direct op die manier naar terug moeten kijken. Of dat waardevol is. Dat weet ik niet. Het zou best kunnen hoor. Ja. Ik zou het ook best een keer willen bekijken of het nuttig zou zijn. Maar tot nu toe doen we het vooral ertussenin.
Ja. Filmen jullie alle trainingen met Nederlands elftal?
Alles waar technisch en tactisch getraind wordt, filmen we. Ja. Waar het loopwerk bevat, soms wat minder. Tenzij het technisch loopwerk bevat dan ook wel weer. Ja. Maar we proberen zoveel mogelijk trainingen te filmen. En inderdaad dus ook wel weer aan te bieden aan de spelers. Ja. Wow. Omdat we ook daar echt wel geloven in zelfregulatie en zelfontwikkeling. En ja, ik zeg altijd, ik krijg die vaak en dat vind ik fantastisch. Ik krijg die vraag ook vaak vanuit spelers van ik wil dit terugzien Joep of dat terugzien. Ik vind het leukste wat er is om dat te kunnen faciliteren en te mogen faciliteren daar.
Ja, snap ik.
Ja.
Leuk. Frank, jullie zitten ook in andere sporten dan hockey, hè? Zie je daar vergelijkbare dingen of werkt dit in sommige sporten heel anders?
Beide. Je ziet vergelijkbare dingen. Als je naar de voetbal kijkt, dan heb je heel vaak iets van het voorbeeld van de linkerkant. Als je de opbouw hebt en die bal die wordt voorgegeven, waar staat mijn spits dan? En waarom komt die wel of niet aan? Dus laat de linksback en linksbuiten en de spits maar eens een keer naar alle beelden gaan kijken. En kom dan maar eens met verbeterpunten. Dat soort dingen zie je heel duidelijk. Als je naar andere sporten kijkt, volleybal, is natuurlijk een hele andere dynamiek. Allebei in de eigen helft van het net. Honkbal, veel statische, veel individuele acties. Dus het is wel heel erg sportspecifiek, waarbij je wel moet zeggen dat er wel overlap in sommige sporten zit. Waar je, en dat vind ik ook het leukste om te zien, is dat je toch dingen die je bij de ene sport waarneemt over kunt brengen naar de andere sport. Hebben jullie dit wel eens gezien? Heb je hier wel eens naar gekeken? Dus daarmee kun je een stukje kruisbestuiving kun je realiseren. Dus soms moet je echt naar zoeken, soms ligt het heel erg voor de hand.
Zijn er sporten waarvan je zegt, als hockey dan nog wat meer zou doen, dan zouden ze echt vooruit gaan?
Ik denk, zoals ik als buitenstaander naar hockey kijk, is hockey volgens mij ontzettend modern. Met aanpassen van regels, met de snelheid van het spel. Als je met andere sporten praat, had ik echt naar hockey gekeken als zijnde. Die zijn wel heel ver op dit vlak. Als je bij een gemiddelde voetbalclub komt en je zegt, we gaan naar videoanalyse. Videoanalyse in de voetbal, dat loopt zo'n 100, mag ik niet zeggen, maar 100 jaar achter, voor mijn gevoel. Dus ik denk dat hockey daar wel echt heel vooruitstrevend in is.
Behalve dan misschien het stuk van data-analyse. Dat is natuurlijk ook echt wel vooral op het hoogste niveau van voetbal. Maar als je een voetbalwedstrijd op televisie kijkt, zie je vaak meteen hoeveel balbezit heeft iedereen, hoeveel passes komen eraan, waar loopt de speler. Dat is bij hockey geloof ik nog wel wat minder. Klopt dat?
Ik denk dat het ook met een stukje ondersteunende tooling te maken heeft. Als je bij volleybal kijkt, heb je een systeem dat heet datavolley. Dat wordt door alle teams in de wereld wordt het gebruikt. Dan heb je gewoon een statistieken naar de set meteen voorhanden. Eén druk op de knop, klaar. Omdat ieder balcontact op 6 facetten wordt beoordeeld. Als je kijkt bij honkbal, wordt iedere pitch, iedere bal, iedere strike, alles wordt vastgelegd. Dus meteen naar de wedstrijd heb je al je statistieken. Dat is echt data-driven zijn die sport. En daar koppelen wij dan de beelden aan. Andersom, bij hockey is het veel meer videoanalyse en misschien minder data. Bij voetbal laten ze heel veel statistieken zien. Maar volgens mij zitten er ook mensen aan de andere kant van de wereld die dit allemaal keurig met de hand bij zitten te houden. Dus in hoeverre dat geautomatiseerd is,
is ook nog vraag interessant. Maar. Ja.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat daar een groot verschil in is.
Ja, ik weet ook niet. Dat weet ik echt oprecht niet. Als je ziet dat Frenkie de Jong 12 kilometer heeft gelopen, dan denk ik, is dat een schatting of is dat de werkelijkheid? Het wordt gepresenteerd met 3 cijfers achter de komma als de werkelijkheid, maar... Ja, kan. En maakt het uit of het 12,2 of 12,4 is? Ik denk dat het helemaal niks uitmaakt. Maar goed, nogmaals, ik ben het leek.
Ja. Ja. Nou, in het hockey gebeurt het wel hoor. We gebruiken data wel. Maar ik denk dat dat veel meer op, wat eigenlijk Frank nu als laatste als voorbeeld noemt, veel meer op het fysieke vlak is dan bijvoorbeeld op het tactische vlak.
Precies.
Dus ook bij ons hebben ze wel allemaal een GPS-trekkertje en een hartslagmetertje. Bij Nederlands dan in ieder geval.
Ja,
in de hoofdklasse is dat nog lang niet overal het geval. Dus die data die daaruit komt, ja, die is natuurlijk wel hartstikke waardevol. En daar kunnen we ook hartstikke veel mee. Dat is niet mijn vakgebied, maar daar wordt data echt wel in het hockey al heel intensief gebruikt.
Ja.
Daar hebben we bij ons Matty voor, die is daar fenomenaal in.
Ja.
En die haalt daar ontzettend waardevolle data ook weer uit, ook voor de coaches. En ook vanuit trainingen, van oké, is de training intensief genoeg geweest? Of waar zaten zeg maar de piekmomenten, hoeveel meters hebben ze gemaakt?
Ja,
zodat we enerzijds zeg maar de opbouw kunnen waarborgen, maar anderzijds ook een stukje blessurepreventie kunnen zien.
Ja.
Van oké, hij blijft in zijn rustperiode te hoog in zijn hartslag. Ja, dan moeten we toch even kijken of er iets aan de hand is. Of, dus daar gebruiken we data in het hockey al heel erg veel. Veel minder gekoppeld aan video. Ja.
Ja.
Daar is dat ook gewoon lastiger.
Ja,
omdat er veel meer vrijheidsgraden zijn, zoals inderdaad wat Frank al aangaf. Als sport, als honkbal, ja, daar is het natuurlijk, is veel statischer. En een volleybal ook is ook een wat statischere sport.
Ja.
Dus daar is dat ook wat makkelijker in data te vangen.
Ja. Gezien de tijd, ik wil heel nog 1 vraag aan jullie allebei. Als jullie een tip zouden mogen geven aan mensen die met video aan de slag willen gaan, wat zou jullie tip dan zijn? Frank, wil jij beginnen?
Ik zou zeggen, laat vooral spelers zelf ernaar kijken en laat ze zelf met hun eigen analyse komen. Dat is ook wat Joep al zegt. En het tweede, hou het vooral kort. Want ik denk dat als je elle lange analyse moet bekijken, dat je op een gegeven moment echt je buik er vol van hebt. En dat je afhaakt en dat je denkt, laat maar. Dus ik denk als je er steeds 1 of 2 punten uit kunt halen, dat je echt al heel veel winst haalt. Dus heel veel mensen die dan enthousiast beginnen, dan heb ik wel eens het gevoel van, wat analyse nou niet het doel in plaats van een middel om beter te worden. En ik denk dat je dat gewoon scherp voor ogen moet houden.
Mooi, dankjewel. Joep, wat zou jouw tip zijn?
Nou, ten eerste sluit ik me heel erg bij Frank aan. En in die valkuil trap ik zelf ook nog met regelmaat door toch te lang en te veel te willen laten zien. En de andere gaf ik eerder eigenlijk al een beetje, probeer de positieve associaties op te roepen. Dus probeer echt voor spelers, voor het team een database op te bouwen van beelden waarin jij denkt als trainer-coach van oké, dit is wanneer we het goed uitvoeren. Omdat dat nou eenmaal ook bewezen een stukje werkt. En zo langzaamaan inderdaad de ervaring bij de spelers echt komt ondersteunen. En ze daarin ook echt kunt helpen. Veel meer dan alleen maar met ze gaan zitten van ja, dit is niet goed. En natuurlijk mag dat ook een keer, zeker in topsport. Maar probeer vooral het positief te houden en de beelden te laten zien waarin ze het goed doen.
Dankjewel dan is het nu tijd voor de shootouts. En daarom wil ik jullie vragen om, net als op het veld, in 8 seconden de kernboodschap van jullie verhaal of het, nou ja, de take-home message voor de luisteraars mee te geven. 8 seconden is heel kort, dat weten jullie denk ik wel uit ervaring op het hockeyveld. Nou ja, nu aan jullie om dat in woorden te doen. Joep, mag ik jou als eerste het woord geven?
Ja hoor.
Dan gaan we.
Right. Nogmaals, laat het positief zien. Maar dat heeft altijd ook de keerzijde dat je bereid moet zijn om spelers ook fouten te laten maken. En het is die ruimte heel erg te gunnen, een eigen ontwikkeling te kiezen. Ga op avontuur, ga ontdekken en maak ook fouten.
Mooi. Beetje buiten de tijd, maar ik vond hem zo mooi dat hij telt. Dankjewel. Frank, aan jou dezelfde vraag.
Sport gaat in mijn optiek nog steeds over passie, over plezier. En ik denk dat we het vooral ook niet kapot moeten analyseren met z'n allen. Dus laten we het ook vooral zorgen dat het leuk blijft en dat mensen het leuk blijven vinden.
Dan is het tijd voor de cooling down, waarin we onze gasten vragen naar een tip voor de luisteraars. Gerelateerd aan het onderwerp of niet, maar iets wat jullie inspireert en waarvan je zegt dat wil ik delen. Dus dat kan een goed boek, een artikel of wat dan ook zijn. Joep, mag ik jou als laatste het woord geven om te beginnen?
Ja hoor. Voor mij is dat is niet direct met video of zoiets te maken. Maar dat is Carol Dweck, een Amerikaanse professor in de psychologie. En zij heeft veel geschreven over de ontwikkeling bij volwassenen, bij kinderen. En hoe je een groeimentaliteit kan stimuleren. En ik vind dat heerlijk om te lezen. Ik lees graag haar artikelen en boeken. En leer daar ook veel van. Dus die kan ik iedereen aanraden. Oh, Carol Dweck.
Top. We zetten hem ook op de website. Dus daar kan iedereen hem terugvinden. Frank, jouw koeien.
Ja, voor mij is het iets overzichtelijker, denk ik. Ik heb een motto en dat is leuke dingen doen met leuke mensen. En ik kan iedereen alleen maar adviseren, zoek daarna. Ga leuke dingen doen met leuke mensen. Dan komt het resultaat vanzelf. Dat is mijn overtuiging.
Super, dankjewel. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze eerste aflevering over het maken van een gameplan. Ik hoop dat we heel veel van jullie hebben kunnen inspireren om met videoanalyse aan de slag te gaan. Of dat je er al mee bezig bent en dat je met alle informatie uit deze aflevering nog meer tips hebt gekregen om er nog meer uit te halen. Denk je nou dit smaakt naar meer? Luister dan volgende maand naar het vervolg op deze aflevering. Dan gaan we nog meer aandacht besteden aan het maken van een gameplan. En hoe je van een training ook weer een wedstrijdplan kan maken. Maar voor nu wil ik eerst jullie, Joep en Frank, heel erg bedanken voor jullie bijdrage. Superleuk om met jullie aan tafel te zitten. En aan alle luisteraars natuurlijk ook. Dank voor het luisteren en tot snel voor de volgende aflevering.